Broeders en zusters, vanmorgen gaan wij naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën 10 vanaf vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat het tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken en verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Met deze laatste uitspraak zijn we weer terug in de algemene gedachte van deze Hebreeënbrief, en bijzonder van Hebreeën 10. Hebreeën 10 immers, waar wij waren terechtgekomen op min of meer het hoogtepunt, op de climax van deze brief, waarin de apostel uitgebreid spreekt over de positie van Christus als zodanig en ook over de positie van Christus ten behoeve van zijn volk, ten behoeve van ons namelijk. Maar waarin hij bovendien hier in Hebreeën 10 eigenlijk nog een stapje verder gaat en zegt dat waar de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond zichzelf geofferd heeft, daar heeft hij ook zijn lichaam geofferd, ontleend aan vers 5 van Hebreeën 10, daar heeft hij ook zijn lichaam geofferd om de wil van God te doen, zoals daar staat. En in vers 10 wordt daarover gezegd in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Want er is nog één ding, de Heer Jezus Christus te kennen als onze hoge priester, degene die inderdaad trouw is aan geheel zijn huis en in die zin dus aan ons, maar dus nog heel wat anders om te beseffen dat niet alleen hij hoge priester is, maar dat wij als leden van zijn lichaam ook inderdaad gesteld zijn in dit nieuwtestamentische priesterschap. En dat is precies wat hier in Hebreeën 10 uiteengezet wordt. En daarmee komen wij terecht op hetzelfde punt als waar de apostel Petrus na één of twee hoofdstukken al was. 1 Petrus 2 bijvoorbeeld. Waar staat dat wij als levende stenen toegevoegd worden aan deze ene steen en daarmee deel krijgen aan dat koninklijk priesterdom. Of eerst nog aan dat geestelijk huis, maar daarna aan dat koninklijk priesterdom enzovoorts. En we zijn dus inderdaad een priesterlijk volk en geplaatst ook individueel in een priesterlijke bediening. Dezelfde gedachte overigens vinden wij ook net zo terug bij in bijvoorbeeld de Efezebrief, waar ook uitgebreid gesproken wordt over ons gemeenschap aan, ons deel hebben aan dit geestelijke huis, deze woonsteden Gods in de geest, deze tempel of hoe het maar heten mag. En waar ook inderdaad gesproken wordt over de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat gaat uiteraard allemaal over precies hetzelfde. Over de gedachte namelijk dat wij dienaren geworden zijn van God, dienaren van Christus en meer specifiek dienaren zijn geworden van het nieuwe verbond, waarvan Christus nou eenmaal het hoofd is. En dus zeg ik altijd, hij is het hoofd van dienst. En het lijkt mij dat dat in onze eigen normale Nederlandse termen de beste beschrijving is, samenvatting is van wat de hoge priester eigenlijk is voor zijn volk. Namelijk het hoofd van dienst. Heel de dienst aan God staat onder zijn verantwoordelijkheid. En waar wij God dienen, doen wij dat onder de leiding van deze hoge priester van het nieuwe verbond. En daartoe zouden wij ons dan ook beschikbaar stellen. Dat is dan de uiteindelijke toepassing van heel de uiteenzetting natuurlijk. Zoals we die in elk geval hier in het tweede deel van Hebreeën 10 vinden. Het tweede deel wat dan begint ongeveer bij vers 19, waar staat, terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Het is natuurlijk een hoge mate beeldspraak, maar de gedachte is dat wij inderdaad het heiligdom, het nieuwe verbond, de hemel in zelfs, zouden gaan in navolging van Christus zelf, opdat wij inderdaad dienaren zouden zijn der gerechtigheid, met de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 6, of dienaren gewoon van het nieuwe verbond. Het is die gedachte die steeds herhaald wordt met andere termen. We lezen vers 19, dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een vers een levende weg. En dan zegt vers 22, laat ons dat dan ook doen, laat ons toegaan met een waarachtig hart, waarbij toegaan eigenlijk, nou ja, vier vertalingen, maar waarbij toegang eigenlijk de term is voor het brengen van een offer. Want dat is wat het eigenlijk betekent vanuit het Hebreeuws. Maar goed, dan moet je twee keer terugvertalen. Eerst terug naar het Grieks en dan terug naar het Hebreeuws. Dus dat is een eind weg. Maar het is wel de betekenis. En binnen het jargon en binnen de aard van de Hebreeënbrief heeft de term zeker die betekenis. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin de waarheid woont. Laat ons toegaan in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Breng u maar in herinnering dat onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Hoofdstuk 9 vers 14. Dat was immers het doel. En dan gaat het hier nog steeds over. Stel dat je hier Hebreeën 10 niet zou begrijpen. De uitdrukking in vers 22, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Waar gaat dat dan over? Wel nu, aangezien het gaat over dat onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. En aangezien het gaat over de conclusie daarvan of het doel daarvan, weten we meteen wat het is. Namelijk om de levende God te dienen. 9 vers 14. En dus waarom gaan wij toe? Waarom naderen wij tot de troon der genade? Met de uitdrukking die we al ontlenen aan Hebreeën 4. Waarom zouden we dat doen? Om hem iets te vragen? Dan zeg ik ja, inderdaad, maar dat zou dan toch slechts zijn hem te vragen wat zijn wil is voor ons leven. Dat is het enige gebed wat dan op zijn plaats is. Het gaat maar niet om gebed in het algemeen. Velen denken dat, maar dat is een wat hardnekkig misverstand. Waar het om gaat is dat wij tot de troon der genade naderen, ingaan in het heiligdom, ingaan achter de voorhangsel, in het heilige der heiligen, tot aan de ark des verbonds, om ons inderdaad beschikbaar te stellen aan de Heer. Voor wat dan ook, maar dus in elk geval voor zijn dienst. Laat ons dus toegaan. Onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. De baptistische variant is dus dat we dan wel eerst gedoopt moeten zijn. Want anders kan dat niet. Ja, zeg het maar eerlijk, want zo ligt dat gewoon. En daarna zeg ik ervan dat dat uiteraard niet het idee is. Het idee is dat de rituele reiniging van de priester in het Oude Testament, met name ook bij het koperen wasvat, die was er opdat de priester inderdaad als priester zou kunnen of zou mogen functioneren. De priesters moesten eerst gereinigd zijn. De priesterwijding bestond uit de complete lichamelijke reiniging. En daarna bij elke priesterlijke dienst zou men in ieder geval handen en voeten, geloof ik, reinigen bij het koperen wasvat, alvorens het heiligdom binnen te gaan. En dat is maar waar het om gaat. De gedachte is dus ook daar al, zij het dan vastgelegd in deze rituelen, dat men pas de Heer kan dienen als men eerst gereinigd is. Echter, onder het oude verbond gebeurde dat uitwendig als teken. Onder het nieuwe verbond gaat het om de inwendige reiniging. Dat is de enige echte reiniging trouwens. Maar de inwendige reiniging van het hart. En wat hier dus gewoon gezegd wordt, is dat de reiniging van het lichaam aan de buitenkant, onder de wet, een uitbeelding is van de reiniging van het hart, of de reiniging van het geweten, het inwendige mens namelijk, onder het nieuwe verbond. En moeilijker is het niet. En onze doop, ook in onze dagen, heeft precies diezelfde betekenis, nog steeds. Is een uitbeelding van afwassing der zonde. En dan niet meteen zeggen, ik dacht dat het een beeld was van dood en opstanding. Want ik heb toch niet wat anders gezegd? Dat zei ik toch? Het is een beeld van afwassing van zonde. Hoe dacht u eigenlijk dat uw zonden werden weggedaan? Hoe kom je eraf? Wel, door dood en opstanding. Wedergeboorte. Het is precies hetzelfde. Maar de doop is immers een beeld van afwassing van zonde, zoals Petrus het al zei in Handelingen, zoals het jaren later. In de eerste Petrusbrief geloof ik, ja, nog herhaald, in Petrus 3 meen ik, afwassing van zonde, dat is wat het is. Maar het is de uitbeelding van de inwendige reiniging. En de doop heeft onder andere tot functie om ons daarbij te bepalen dat inderdaad onze zonden afgewassen zijn en dat we op die grond nu bekwaam zijn om inderdaad het heiligdom binnen te gaan. Het waren de priesters die gereinigd moesten worden voor de dienst. En de doop in onze bedeling is daar wel degelijk de uitbeelding van. Ik moet eigenlijk zeggen, de doop onder het nieuwe verband. Dat is onze bedeling, maar er komen er nog een paar, hè? Voor alle duidelijkheid. Nou goed, dus laat ons toegaan. Onze harten gereinigd zijn van de kwaad geweten en het lichaam gewassen zijn met rein water. Vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Ik ben daar vorige keer ook al op ingegaan, want de uitdrukking wordt hier herhaald. Dit is immers de uitdrukking uit Hebreeën 3, vers 6, waar staat dat Christus, de apostel en hoge priester is, van zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, vers 6, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Vasthouden namelijk niet gedurende alle dagen tot het eind aangebroken is, maar vasthouden opdat het einde, het doel namelijk, bereikt zou worden. Ik herhaal het maar, want de betekenis van die woorden ontschiet ons zo makkelijk. Wij zouden de vrijmoedigheid en de roem der hoop vasthouden opdat dat doel, het gestelde doel, de beloning namelijk, de troon, bereikt zou worden. Het is trouwens hetzelfde vers, Hebreeën 3, vers 6, waarin staat dat Christus trouw is over zijn eigen huis. En het is precies die gedachte die hier in Hebreeën 10 iets korter herhaald wordt. Namelijk, want die het beloofd heeft, 10 vers 23, die het beloofd heeft is getrouw. En dat zinnetje tussen haakjes in vers 23 van Hebreeën 10 fungeert natuurlijk mede als verwijzing, terugverwijzing namelijk, naar Hebreeën 3 vers 6. Het thema is niet gewijzigd, de gedachtegang is niet gewijzigd, zelfs de terminologie is niet of nauwelijks gewijzigd. Wij zouden deze dingen vasthouden en dan zou de Heer ons vasthouden. Dat wil zeggen, wij zouden deze dingen vasthouden en de Heer zou trouw zijn over ons. Dat was Hebreeën 3 vers 6. Maar in vers 14 staat het nog een keer. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders, dat wil zeggen indien wij tenminste, als het waar is dat, wij de beginsel, de principe van deze vaste grond vasthouden tot het einde toe. Dat wil zeggen tot het doel toe. Want daar gaat het om, hè, dat doel. Of moet ik voor de zekerheid even in een voetnoot zeggen, hoe het ook alweer was. Nou, het was ook alweer zo dat hij die in ons een goed werk begonnen heeft, zal dat ook voleindigen tot op, wat doe, tot op de dag van Jezus Christus, Filippenzen 1. En de dag van Jezus Christus is niet maar sec de opname van de gemeente, maar is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dag betekent oordeel. Dus inderdaad, hij zou een goed werk in ons volbrengen tot op de dag waarin wij voor de Heer zouden verschijnen en van hem loon zouden ontvangen. Dat is dat doel, dat einde. Weet u nog, ik heb trouwens vorige keer al in dat verband 2 Timotheus gelezen, is het 3 of 4. Maar in ieder geval de laatste woorden van de apostel Paulus ongeveer, die wij zwart op wit van hem hebben, waarvan hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. Het eindpunt bereikt betekent dat. Het doel bereikt. En ik heb het geloof behouden en dus zal ik een kroon ontvangen. De kroon der heerlijkheid die de Heer weggelegd heeft voor mij, maar die ook bestemd is voor allen die zijn verschijning liefhebben. En ik heb het aangehaald, niet zozeer naar aanleiding van Hebreeën 10 vers 23, maar meer naar aanleiding van 10 vers 24. Eén vers verder, waar staat, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want die liefde slaat heus gewoon op leven in dienst van de Heer. Dat is waar het om gaat voor een ieder van ons. Nou goed, ik kom daar zo op terug. Maar nog even, we hadden het even nog over die uitdrukking. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Het is een terugverwijzing naar 3 vers 6, naar 3 vers 14. En in bijzonderheid ook naar 4 vers 14. Want daar staat bijna letterlijk hetzelfde. Namelijk, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. En zo begon vers 19 immers in Hebreeën 10. Terwijl wij dan, broeders, toch? En dan komt de toepassing. Omdat het zo is dat, enzovoort. Laat ons, terwijl wij dan, 4 vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Prachtige uitdrukking. Je zou denken, Jehovah, de Zoon van God, en Jezus, de Zoon des mensen. Maar het wordt heerlijk door elkaar gegooid en zo hoort het hier ook. Jezus, die tot Zoon van God gesteld is. Terwijl dat dan zo is, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade enzovoorts. Om daar genade te ontvangen, en dat is niet de genade om behouden te worden, niet genade tot vergeving van zonden, want die hebben we al lang, maar genade om God te dienen. Opdat wij zouden ontvangen genade op genade. Uit Johannes 1 was dat. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, in welke we hebben ontvangen genade op genade. Dat wil zeggen, eenmaal om kinderen Gods te worden, en de andere keer is om van kinderen Gods te worden tot zonen Gods. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, daar ga ik ook nou niet meer verder op in. En ik sla dus maar weer terug naar Hebreeën 10. Meteen naar vers 24 nu. Want vers 23 heb ik vorige keer nog veel uitgebreider besproken. Hè? En dus nu vers 24. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Het betekent dat we in de eerste plaats zelf onze eigen verantwoordelijkheid zouden kennen. Dat wil zeggen met betrekking tot onszelf. Dat wij zelf zouden met vrijmoedigheid ingaan, zelf de vrijmoedigheid zouden hebben, zelf zouden toegaan met een waarachtig hart, zelf deze onwankelbare belijdenis der hoop zouden vasthouden, want in de eerste plaats zijn wij ook van Gods wegen verantwoordelijk voor ons eigen leven. En waar wij spreken over Christus als onze persoonlijke, een beetje merkwaardig woord, maar goed, maar als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, want dat is zo de clichématige uitdrukking, zouden wij ons realiseren dat het dus inderdaad gaat om een hoogst individueel, persoonlijk dus, een hoogst individueel geloof. En dat betekent dat wij ook hoogst persoonlijk verantwoordelijk zijn voor onze eigen positie en voor onze eigen relatie tot de Heer. Lijkt mij een duidelijke zaak, dat vloeit daaruit voort. De evangelieprediking is nooit een prediking aan een collectief, maar altijd aan de individuele mens. En dat blijft het ook altijd, ook als we het niet meer noemen evangelieprediking, maar als we het bijvoorbeeld bijbelstudie noemen of zo, blijft precies hetzelfde verhaal. Het is niet voor ons, het is voor mij. En het is voor u, enkelvoud, wel te verstaan. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid, en bovendien, dat kan niet missen, want als wij voor de Heer zullen staan, kunnen we ons niet verschuilen in de massa. Dat is een persoonlijke aangelegenheid. En daar gaat het maar om. Maar dat is punt 1. Daarna echter, volgt vers 24. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat wil zeggen, laat ons op elkander letten. Men is dikwijls geneigd om dit vers te lezen op dezelfde wijze als vers 25. Namelijk, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. Elkander aansporen staat er, geloof ik. Ik zocht dat woord, maar dat zal ik in mijn hoofd hebben zitten uit de nieuwe vertaling. Niet omdat ik die lees, maar omdat deze Bijbeltekst gewoonlijk aan de muur hangt. In vergaderlokalen en dergelijke. En dan dikwijls in de nieuwe vertaling. Zo gaat dat dan, hè? Dus dan zoek ik even verkeerd. Maar men leest vers 25 dat we elkander zouden vermanen, dan wel aansporen, want zo vertaalt men dat dan bij voorkeur. En men is geneigd dat in vers 24 ook al te lezen. Ik weet niet of vers 24 zo gelezen kan worden. Het hoeft niet namelijk. Niet in het Nederlands, en voor zover ik verstand heb van Grieks, hoef ik het in Grieks ook niet te lezen. Er staat namelijk, laat ons op elkander acht nemen. Ik lees er niet in, laat ons op elkander toezien. Zoals een opziener doet. U weet wel, een bisschop, hè? Episcopos. Nou goed, laat maar zitten. Zo staat het niet. Als er staat, laat ons op elkander acht nemen, kan dat ook nog gewoon andersom uitgelegd worden. Namelijk, laat ons aan elkander een voorbeeld nemen. En ik persoonlijk ben geneigd om het in de eerste plaats zo te lezen, omdat dat namelijk de normale gang van zaken is in een huishouding in het algemeen en zeker ook in de gemeente. Dat wil zeggen, naar Bijbelse maatstaven. Ik weet niet of ik dat nog zo gauw even zeggen moet, want ik wil er nou niet uitgebreid op ingaan. Het gaat veel te ver buiten het onderwerp. Maar de normale gang van zaken is deze, dat wij als kinderen Gods aan de ene kant onderwezen worden uit het woord Gods. En waar het gaat om nog praktische zaken, want onderwijs uit het woord Gods beschouw ik persoonlijk als nogal praktisch. Maar waar het gaat om nog praktische zaken, zouden wij inderdaad gewoon een voorbeeld nemen aan elkaar. Dat is niks bijzonders. Ik ben van mening dat de gang van zaken in de gemeente er een is in hoge mate van traditie. Dat verwacht u misschien niet van mij, want ik laat me dikwijls niet zo lovend uit over traditie. Maar ik heb helemaal niks tegen traditie, zolang het een goede is. Gaat er maar om. Want hoe dan ook, traditie veronderstelt overhandiging. Dat is eigenlijk wat het woord letterlijk betekent. Het veronderstelt het doorgeven van bepaalde gebruiken. Beter nog, het doorgeven van een bepaalde gezindheid. En dat is eigenlijk, maar ik geloof dat ik dat hier ook wat vaker gezegd heb, dat is eigenlijk de enige wijze van opvoeding ook. Namelijk, nou, laat ik het even andersom zeggen. Als wij ouders kinderen geacht worden op te voeden, dan moeten wij vooral niet denken dat opvoeding van kinderen bestaat uit het stellen van wetten, want daar worden ze nooit zelfstandig van, integendeel. En wat betreft geestelijke waarheden voor kinderen Gods is het precies hetzelfde. Als je kinderen Gods wilt opvoeden, dan heeft het geen zin om hen wetten op te leggen. Dat kan hen weliswaar een poosje binnen het juiste spoor houden, maar dat voedt hen niet op. Dat wil zeggen, dat maakt hen niet volwassen en zelfstandig. Het maakt hen zelfs afhankelijk. Het doet namelijk precies het tegenovergestelde. En voor zover kinderen wetten moeten worden opgelegd, is dat omdat ze domweg niet in staat zijn zelfstandig te zijn. Daarvoor ontbreekt hen de kennis en de ervaring. En dus zijn zij onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld, met een uitdrukking uit Galaten 4, ter illustratie dan. Dat is de gang van zaken, want werkelijke opvoeding gebeurt niet doordat ouders hun kinderen wetten opleggen, maar gebeurt gewoon doordat kinderen hun ouders navolgen. Of juist niet, want dat kan ook nog, maar in beide gevallen gaat het om voorbeelden die zij nemen. Dat wil zeggen voorbeelden om na te volgen, voorbeelden om te verwerpen, één van de twee. De kinderen die zeggen, nou zoals mijn ouders het doen, zo doe ik het dus nooit. Dat valt later dikwijls erg mee overigens. Of juist weer niet, zuster. Ja, ik weet niet hoe ik dat nou precies zo zeggen moet. Maar zo is het wel. Niet de wetten, niet de gestelde regels hebben een opvoedende waarde. Die hebben dat namelijk niet of nauwelijks. Maar de wijze van leven van de ouders, die heeft opvoedende waarde voor de kinderen. Geloof het of niet, maar dat is het. Waarna ik altijd zeg dat er van opvoeding niet zoveel overblijft van het begrip opvoeding. Want in de praktijk is het zo dat het dus niet gaat om speciale maatregelen ter opvoeding. In de praktijk is het gewoon dat de ouders eerlijk zouden zijn en open zouden zijn en op verantwoorde wijze zouden leven. En ik mag aannemen dat ouders hopen dat hun kinderen net zo zullen leven als zij. Dus het ligt voor de hand dat het leven van de ouders een tamelijk open boek is voor de kinderen. Dat is alles. Dat is de hele opvoeding. Als u nou zegt, dan bestaat het eigenlijk niet opvoeding. Zeg ik, nou, dat kan wezen, maar je moet er een woord voor hebben, anders kun je er niet over praten. Daar is het ongeveer voor. Dat is echt zo. Het enige wat erbij komt, wat ik nou niet genoemd heb, maar ik acht het ook helemaal buiten de orde van Hebreeën 10. Het hoort namelijk tot de orde van Hebreeën 12. En daarom zou ik het er eigenlijk niet eens over moeten hebben. Maar is dat zolang kinderen kinderen zijn en inderdaad niet zelfstandig zijn en geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, is er wel degelijk sprake van wat wij dan plechtig noemen opvoedkundige maatregelen. Wat dan heet kastijding, gisseling of hoe het maar heten mag in de Bijbel. Woorden die dikwijls ook niet begrepen worden. Maar het betekent wel degelijk dat kinderen ook discipline zouden leren. Dat moet dan ook opgelegd worden. Dat is nou eenmaal zo. Maar er verandert verder niks mee. Al was het maar dat ze discipline zouden leren om trouw te zijn aan de beginselen die ze hopelijk van hun ouders geleerd hebben. En niet omdat ze opgelegd werden, maar omdat ze gewoon geleefd werden en voorgeleefd werden. Maar dat vind ik weer zo'n cliché, dus ik probeer het woord te vermijden. Maar dat is ver en ver uit de belangrijkste. Het is de enige manier. Of het werkt, weet ik niet. Ik geef er geen garantie op. Maar als er al iets werkt, alleen maar dit. Ben ik zelf van overtuigd. Ook daar nog bij komen, zal ik u niet uit de doeken doen. Dat doet ook niks te zaken. Maar u mag het wat mij betreft ook vergeten. Maar ik geloof dat het de enige manier is. En dat is ook wat de schrift ons leert daarover. Want het mag dan zo zijn dat wij in de Nieuwtestamentische brieven nogal wat aanbevelingen en regels vinden. Het is niet meer dan dat, moet ik dan zeggen. Aanbevelingen en regels, opdat wij zouden weten hoe het christelijke leven er zo ongeveer uit zou zien. Maar het neemt niet weg dat het niet gelezen zou moeten worden als wetten. Want wij leven niet onder de wet. Wij leven ook niet onder wat voor wet dan ook. Wij zijn namelijk vrijgemaakt in des Heren. En als we niet weten wat we met die vrijheid aan moeten, om het weer eens een vaste uitdrukking te gebruiken. Wel, nu zegt de apostel, doe het maar zoals ik. Nou ja, hij zegt, wees allen mijn navolgers. Gelijk gij mij tot een voorbeeld hebt. En ik heb me juist daarom, zussen, zo gedragen onder u, om u tot voorbeeld te zijn. Om u niet lastig te zijn, om u niet tot last te zijn, maar om een voorbeeld te geven, enzovoorts. En uiteindelijk zegt hij, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. En later slaat hij zelfs dat over en zegt, zij dan navolgers Gods. En dus navolgers van Christus. Want dat is waar het om gaat. En hoewel wij dan wellicht niet alle dingen kunnen begrijpen en beredeneren, wie overigens zegt dat wij alles zouden begrijpen of beredeneren, wie overigens zegt dat wij zouden begrijpen waarom wij bepaalde dingen zouden doen of bepaalde dingen zouden laten, waarom moeten we dat weten? Soms denk ik dat is alleen maar om het leven nog ingewikkelder te maken dan dat is. Zeker in onze dagen. Wij zouden gewoon navolgers van Paulus zijn, navolgers van Christus, navolgers van bijvoorbeeld, en dan kunt u zien dat ik niet buiten de orde spreek nu, navolgers bijvoorbeeld van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, navolgers van Isaac, navolgers van Jacob, van Jozef, van Mozes. Sorry dat ik het zeg, maar het staat in het rijtje. Navolgers van Rachab de hoer. Ja, staat er. Maar goed, navolgers van Gideon. Je durft het niet over te slaan. Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, de profeten enzovoort. Zijn niet mijn aantekeningen, ze worden hier genoemd in het volgende hoofdstuk. Want het punt is dat wij leven door geloof en niet door werken. Door geloof en dus uit genade en niet uit de wet. En als de apostel vervolgens ons moet zeggen hoe wij dan zouden leven onder die genade, zegt hij niet, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Begrijp je me goed? Bij gelegenheid doet hij het wel zo, maar hoe doe je het anders? Nou, hier in Hebreeën doet hij het anders. Hier zegt hij namelijk dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de vele gelovigen wier levens, voor zover nodig, in het Oude Testament beschreven staan. Zoals daar zijn bijvoorbeeld 11 vers 4 Abel, vers 5 Henoch, vanaf vers 7 Noach, vanaf vers 8 Abraham, in vers 11 Sara en dan zo verder. Begrijp je wel, dat is waar het om gaat. En wij zouden ons eventueel spiegelen aan deze figuren. Nou zijn dat Bijbelse figuren, dat wil zeggen figuren uit de Bijbelse geschiedenis. Dus dat ligt voor de hand, dat ligt vast in het woord Gods. Daar kan het niet mee mis. Maar op kleinere schaal zegt de apostel dat wij navolgers zouden zijn van bijvoorbeeld hem. Van bijvoorbeeld Paulus zelf. En van Christus. Maar dat betekent in de praktijk gewoon dat wij navolgers zouden zijn van andere gelovigen die ons het goede voorbeeld gegeven hebben. En welk dat goede voorbeeld is, en wat het slechte voorbeeld is, merkwaardigerwijze hoeft daar nooit discussie over te ontstaan. Dat blijkt namelijk altijd wel, hetzij uit de praktijk, hetzij uit vergelijking met wat de schrift zelf over deze dingen, over het praktisch christelijke leven zegt. Dus dat is verder geen probleem. Maar als u wilt weten hoe dan bepaalde beginselen die in de Bijbel vermeld worden in de praktijk gebracht zouden worden, dan is het de bedoeling dat er gelovigen zijn die dat in de praktijk brengen waaraan wij een voorbeeld zouden nemen. Dat is een heel normale gang van zaken. En ik moet er meteen bij zeggen dat wat ik nu sta te vertellen niet slechts specifiek een christelijke waarheid is, maar zijn dezelfde beginselen die ook actief zijn in de wereld en in de oude schepping. Gaat precies en zo. Je kunt dan nog zoveel theoretisch leren enzovoorts. In de praktijk leer je dingen pas als je ze doet, als je ermee omgaat enzovoorts. En je kunt je laten vertellen hoe je bepaalde dingen zou doen, maar de veel eenvoudigere wijze, veel directere wijze is dat iemand het je voordoet. Zo gaat dat. Dat is een heel normale gang van zaken. Zo hoort fatsoenlijk onderwijs ook in elkaar te steken. Dat is niet een kwestie van wetten, maar is een kwestie van demonstratie. Dat werkt zo zonder meer trouwens het beste, maar het werkt van nature en dat is waar het om gaat. Nou, dat is wat hier van toepassing gebracht wordt in het Nieuwe Testament op de gelovigen. Zoals het gaat bij de natuurlijke mens, zo werkt het ook inderdaad bij de gelovige mens. Wij leven niet onder wet. Zolang men onder wet staat en naarmate men onder wetten staat, blijft men kind, blijft men onvolwassen. Moet men voor elke beslissing die moet nemen het boek openen of naar de advocaat of naar de rechter om te vragen wat moet ik nou doen? Mag ik dit of moet ik dat? En dat soort dingen meer. Maar waar het om gaat is dat als wij niet onder de wet leven, dragen wij onze eigen verantwoordelijkheid en nemen wij als volwassenen, en ik bedoel dus nu ook als volwassen gelovigen, onze verantwoordelijkheid op ons en nemen de beslissing. Dat is waar het om gaat. En pas dan zijn wij volwassen. Vergis u trouwens niet, want in de toekomst, en ik bedoel nu, na de opname van de gemeente, is het ongetwijfeld zo dat heel wat beslissingen met betrekking tot de gang van zaken in de wereld door u en mij genomen zullen worden. Moeten worden, want daartoe zijn wij geroepen. Ontdeelt er van de heerschappij van Christus, en dat betekent wel degelijk om verantwoording te dragen, verantwoordelijkheid te dragen, straks in zijn koninkrijk. Daartoe zijn wij eerstelingen. En als we hier al dat niet kunnen, hoe zouden we het dan kunnen? Begrijp je wel, daarom moeten we dat hier leren. Hoewel het misschien voor sommigen van ons makkelijker is om de verantwoordelijkheid bij anderen te laten, niettemin, wij zouden het allemaal gewoon leren. En iedereen die ooit wel eens een belangrijke beslissing heeft moeten nemen in een moeilijke zaak en die uiteindelijk nam en ze daarin hield, weet hoezeer dat opluchting geeft. Toch. En dat dat niet zwaarder wordt, maar integendeel lichter. Men draagt de verantwoordelijkheid, men heeft ervoor gekozen, men is de drempel over enzovoorts. Dit is een stap naar volwassenheid, dat is gewoon wat het is. Het leven als volwassene. Maar dat is wat hier dus ook gezegd wordt, denk ik, in vers 24. En begrijp je me goed, als het niet in vers 24 staat, staat het wel ergens anders hoor, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat we vers 24 zo zouden lezen. Laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde, dan wel tot opscherping der goede werken. Ter bevordering namelijk van de liefde, En dus ter bevordering van de goede werken, want vorige keer ben ik er al mee geëindigd met te zeggen dat liefde in de Bijbel gewoon betekent goede werken. Ik kan niet missen, liefde is in de Bijbel een hoogst praktisch begrip. Iemand liefhebben wil gewoon zeggen iemand dienen. Niks anders, niks minder. Iemand liefhebben, in ieder geval met gebruikmaking van dit Griekse woord, betekent gewoon iemand dienen. En ik heb u dat vorige keer ook gedemonstreerd. Aan de hand van 2 Timotheus was het, geloof ik. Nou ja, dat is maar een paar bladzijden terug dan. 2 Timotheus 4, waar de apostel zei, ik heb het er straks ook al aangehaald. Ik heb de goede strijd gestreden, vers 7. Ik heb de loop geëindigd. Dit begint ze tot het einde toe vastgehouden. Ik heb het geloof behouden. Ik ben blijven leven uit geloof in plaats van uit werken. Weet u wel? Trouw geleven aan het woord Gods. Voorts is mij dus weggelegd de kroon der rechtvaardigheid welke de Heer mij zal geven. De Heer namelijk de rechtvaardige rechter. Die zal mij die kroon geven in die dag. Dat is dus het echte einde, het doel. Dat we een kroon zullen ontvangen. En zegt hij, die kroon geeft u niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En uit deze verse blijkt dat zijn verschijning lief hebben dus volstrekt hetzelfde betekent als de goede strijd strijden, de loopbaan lopen, het geloof behouden, enzovoorts. Kortom, de Heer dienen. Zijn verschijning lief hebben wil gewoon zeggen hem dienen. Toen heb ik het voorzichtig eens nagevraagd aan Petrus. Dat bleek ook inderdaad zo te zijn, hè? Want de Heer vroeg aan Petrus, hebt gij mij lief? Petrus durfde geen direct een antwoord op te geven, want het is een beetje moeilijk. Vooral als de vraag zou zijn geweest naar emoties. En een van de vormen van de vraag drukt dat wel degelijk uit. Zit het ook in je gevoelens, zal ik maar zeggen. Maar het algemeen was de vraag, hebt gij mij lief? Namelijk, dient gij mij? En Petrus zei, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En tot 3 keer toe zei de Heer dan, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, of hoe het maar heten mag. Dat wil zeggen, de Heer zei tot Petrus, als je me lief hebt, wel, dan zul je me dienen. Die 2 dingen horen nou eenmaal bij elkaar. En andersom kun je het net zo goed zeggen, namelijk degene die de Heer dient, heeft hem dus lief. Praktische zin. Niet, dat concluderen we daaruit. Nee, het is hetzelfde. Er is geen verschil tussen. Liefhebben is dienen en dienen is liefhebben. Is niet anders. En daar gaat het hier dus om en daarom staat het. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en dus der goede werken. Dat zijn die goede werken waarover toch nogal veel geschreven wordt in het Nieuwe Testament. In het bijzonder dan in het Nieuwtestamentische brieven. Want het zijn die goede werken waarvan de apostel zei in Efeze 10... zijn die goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Ik weet dat er altijd misverstand over bestaat. Ik weet ook dat er mensen zijn die zijn allergisch voor de term werken. Want die dragen begrip genade hoog in het vaandel. Maar voor hen kan ik alleen maar zeggen dat niettemin het Nieuwe Testament uitgebreid over deze goede werken spreekt. En ook daarvan zegt dat wij die uit genade mogen doen. Consequentie van het gevolg van de genade is dat wij hem met deze werken mogen dienen. En wij zouden daar blij mee zijn, want ik kan me toch niet voorstellen dat we er blij mee zouden zijn dat nu we kinderen Gods zijn geworden uit de genade Gods, dat nu voor de rest van ons leven, van onze dagen in het vlees, ons leven volstrekt onnuttig is, omdat we nou helemaal niks kunnen doen voor de Heer. Want we mogen immers niet werken. Het gaat immers niet om werken, het is immers allemaal genade. Dat lijkt me toch frustrerend. Van alles van de Heer ontvangen, dag in dag uit, en niks mogen doen. Voor hem. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat dat moet, dat laatste. Dat is wat de Bijbel zegt namelijk. Maar mijn stelle overtuiging, ik zeg het natuurlijk alsof dat mijn overtuiging, dat is het ook, maar op grond van de schrift. Dat is wat de schrift ons leert, dat ons de genade gegeven is om hem te mogen dienen. En wees er maar blij mee, dat is niet een verplichting, hoewel het een morele verplichting is. Maar het is niet een verplichting, wij zouden er blij mee moeten zijn, want als het niet zo was, wat moesten we dan met ons leven in vredesnaam beginnen? Wat moesten we dan mee doen? In nutteloosheid en in ijdelheid doorbrengen? Nog ijdeler nog leger dus dan dat van de natuurlijke mens. Ik moet dan zeggen, daar waar de wereld zich niet of nauwelijks of wellicht pas heel laat bewust is dat dit leven hier ijdel is, daar zijn wij ons dat bewust in elk geval vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn, toch? Of zie ik dat verkeerd? En dat maakt het alleen maar erger. Stel je voor, dan kom je tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dan weet je dat je ooit een keer naar de hemel zal gaan, want dat is meestal dan de gedachte. Nee, het is niet ten onrechte, maar het is een beetje kaal als ik het zo zeg. Maar dan weet je dat als je hier komt te overlijden, dan ga je naar de hemel. Maar wat moet je in vredesnaam met de tijd ertussenin? Sommigen hebben ervan gemaakt, nou dan moet je netjes leven tot een getuigenis. Alsof daardoor mensen tot geloof komen. Of je moet beantwoorden aan de normen die de familie dan wel de buren stellen. Want ze moeten toch aan je kunnen zien dat je een gelovige bent. Of voorkomen dwaas is natuurlijk. Want als we volgens normen zouden leven, zouden het niet die zijn van de familie of de buren, maar die van God zelf. En dat zijn bepaald niet dezelfde. Want we gingen er immers in de gedachte vanuit dat de familie en de buren ongelovigen waren, toch? En de kans is groter als we zo netjes leven als we denken dat dat moet. Dan zeggen de buren en ongelovige kennissen zeggen, nou, dat zijn luizig. Die verzuimen helemaal te leven. Zijn gevangenen, die moeten dit en die moeten dat. En die worden er helemaal niet jaloers op, uiteraard. Integendeel. Of ze verklaren ons voor gek. Dat begrijp je me goed, daar liggen we niet van wakker. Maar ik bedoel, dat werkt ook niet. Ik bedoel, wat moet je dan met je leven hier? In het besef dat het sowieso zinloos is en tot niks dient. Dat is nog erger dan van de natuurlijke mens. Dat daar tegenover staat dat wij uit zijn genade inderdaad bekwaam gemaakt zijn om dienaren van de genade, dienaren van het nieuwe verbond, dienaren der gerechtigheid, 2 Korinthe 3, te zijn. En dus om hem te dienen. Om met ons leven in dit lichaam dingen te kunnen doen die wel degelijk waarde hebben, die niet ijdel zijn. Een wandel die niet ijdel is, heet dat, in den Here. Dat is waar het over gaat. Dat is genade. Het is niet de kwestie van dat ik nu sta te vertellen, u moet dit en u moet dat. U moet helemaal niks. Wij moeten helemaal niks. Maar wij mogen veel en wij kunnen ook veel. En ik moet u zeggen, dat is altijd mijn ideaal geweest. Veel te mogen en veel te kunnen. En verhoudingsgewijs, wij als gelovigen mogen veel en kunnen veel. Wij leven niet onder de wet. En wat de natuurlijke mens niet is, zijn wij wel, namelijk bekwaam om deel te hebben aan deze erfenis, deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat is een andere manier om te zeggen, bekwaam om het nieuwe verbond te dienen. De harten gereinigd zijn er van het kwaad geweten enzovoorts. Zodat ons leven, ons eeuwige leven zal ik maar zeggen, inderdaad niet begint op de dag van ons lichamelijk overlijden of op de dag van de opname van de gemeente. Maar het is begonnen op het moment dat wij tot geloof kwamen. Wij als gelovigen zijn reeds wedergeboren. Wij leven al in de toekomst. In de toekomende eeuwen. Ik hoef je toch al die schriftplaatsen niet te citeren waar dat staat. Wij zijn al gezet in de toekomende eeuwen. En de Heer is bezig met zijn werk aan ons. Is al lang begonnen. Zie. En daarvoor zouden wij beschikbaar zijn. Opdat het inderdaad zinnige invulling gegeven zou worden aan de dagen die ons resten in het vlees, met dank aan 1 Petrus. En dat zijn dus die goede werken. In dat verband zou ik natuurlijk toch, ik ga ze niet allemaal opzoeken, maar één citeer ik altijd uit de hoofd, Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, eigenlijk moet ik vers 9 ook lezen, waar staat, wij zijn kinderen Gods geworden, gerechtvaardigd geworden of zalig geworden, staat er eigenlijk letterlijk. Niet uitwerken, maar tot werken. Ik haal het altijd aan, omdat die tekst onbekend is. Hè? Waarin er staat in vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt, niet uit de werken, en nou heb ik geen volume meer over om nog sterkere nadruk te leggen, dus ja, maar niet uit de werken zijt gij zalig geworden, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En uit is dikwijls, en ook hier het tegenovergestelde van tot. Niet uit goede werken, maar tot goede werken. Het probleem is dat deze versen dikwijls van elkaar gescheiden worden als ze geciteerd worden. Dat wil zeggen, men citeert of de een of de ander. En om dat te bereiken heeft men vers 9 en 10 ook op een verschillende bladzijde afgedrukt in mijn Bijbel. Zodat het wat makkelijker gaat, weet je wel. Maar we zouden ze dus met grote nadruk achter elkaar lezen. Namelijk niet uit te werken, maar tot goede werken. En dat verzin ik niet dat het daarover gaat, want als u begint te lezen hoofdstuk 2 vers 1, zult u zien dat het daar al lang over ging. Namelijk, wij waren dood door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Dat wil zeggen in overeenstemming met de wil van de Satan, want de eeuw deze wereld, dat weet u langzamerhand, hè. Satan is de eeuw deze wereld. En anders gebruiken we de andere uitdrukking. De overste van de macht der lucht staat er gewoon achter. En anders nog een andere uitdrukking. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Heb je drie keer hetzelfde. Daar hebben wij eertijds in gewandeld. Maar wij zijn zalig geworden. Niet uitwerken. Maar wij zijn vesten in zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld, de overte van de macht der lucht, dan wel de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, met zijn werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde, opdat wij daarin dus zouden wandelen, in plaats van te wandelen naar de eeuw deze wereld en in de misdaden en de zonde van vers 1 en 2. Ik kan niet missen, daar gaat heel dat stukje over. Vers 1 tot en met 10 in elk geval. Nou ja, de rest ook. Maar vanaf vers 11 wordt dan beschreven hoe we inderdaad deel hebben gekregen aan een priesterlijk volk en als priesterlijk volk geacht worden priesterlijke diensten verrichten en dus God te dienen. Maar dat is wandelen in die goede werken. Deze goede werken zijn per definitie dus priesterlijke werken. Daar komt het op neer. Maar daartoe zijn we wedergeboren. En wat ik nou heb overgeslagen in dit gedeelte van Efeze 2, is dat er wel degelijk staat dat we met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, en daarvan, dat is vers 7, en daarvan zei ik al, dat die toekomende eeuwen al lang begonnen zijn. Wij leven daarin, wij maken daar deel van uit, wij zijn al in de hemel, vandaar dat ik altijd wat moeite heb met de uitdrukking dat we naar de hemel zullen gaan in de toekomst. Het is niet onbijbels, maar het is een ontkenning van dat wij al in de hemel zijn. En dat we al leven in de toekomende eeuw. En wij zijn zijn maaksel om te wandelen in deze goede werken. Dat is het doel van Gods wegen. Dat is misschien niet wat wij in gedachten hadden toen wij tot geloof kwamen. Vrijwel zeker was dat niet in onze gedachten. Maar neem niet weg dat God dat in gedachten had toen hij ons wedergeboren deed worden tot een levende hoop. Toen hij ons heeft wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Christus. En dat was weer 1 Petrus 1 vers 3. Maar waar we het hebben over die goede werken zal ik u ze niet allemaal voorhouden. Maar wel zijn er twee schriftgedeelten die ik u voor wil houden. Dat is in de eerste plaats 1 Timotheus. Waar goede werken genoemd worden in 1 Timotheus 2 vers 10 en in 3 vers 1. Links optie is ambt, een treffelijk werk. 1 Timotheus 5 vers 10. Getuigenis hebbende van goede werken. 1 Timotheus 5 vers 25. Voor sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar. Vers 25, desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. Het gaat over zichtbare dingen. En daarna 1 Timotheus 6, vers 18. Dat degenen die rijk zijn, rijk zouden worden in goede werken. Ook een aardige woordspeling eigenlijk. Daarna gewoon verder in 2 Timotheus 2, vers 21. 2 Timotheus 2, vers 21. waar staat dat men zichzelf zou reinigen van de vaten ter onere, die er nou eenmaal ook in de gemeente zijn, zoals ze zijn in elk huis. Men zou zich reinigen van vaten ter onere. Begrijp je me goed? Er staat niet dat men de vaten ter onere buitenshuis zou zetten. Maar er staat dat men zich zou reinigen van deze vaten ter onere. Dat wil zeggen dat men zich daarvan onafhankelijk zou opstellen, zich daardoor niet zou laten besmetten. Dat kan dus. Maar er staat niet dat men die vaten eruit zou zetten. Integendeel, er staat dat in elk huis dat nou eenmaal zo is, dat er vaten zijn ter ere en vaten ter onere. Nou, wij zouden ons van vaten ter onere reinigen. Laten we maar zeggen, er afstand van nemen. Nou, wat staat dan? Indien iemand dat doet, die zal een vat zijn, een stuk gereedschap dus, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. Bekwaam om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wat was het? Filippenzen 1. En hier, bekwaam tot gebruik des Heren, namelijk tot alle goed werk toebereid. Dat de uitdrukking niet betekent dat we elkander te meer zouden aansporen naarmate wij korter leven voor die dag. Naarmate ons minder tijd rest in het vlees tot aan de opname van de gemeente, want dan had het geen zin om in de afgelopen 1900 jaar de schriftplaats te lezen. Dat begrijp u toch ook hopelijk. Dat kan het niet betekenen. Dan zou het pas wel betekenen onze dagen zo van, nou, het moet nou toch wel haast gebeuren. Hoe nou dat we gaan gebeuren, laten we elkander aansporen. In dat geval moeten we maar een extra samenkomst, vind ik. Dat kan het niet betekenen. Nee, waar het juist om gaat is dat die dag altijd al naderde. 6000 jaar geleden naderde die dag al, want zolang de tijd draait, of draait de tijd niet, de tijd loopt of stroomt of weet je veel. Zolang de tijd gaat, zal ik maar zeggen, zolang de ene dag op de andere volgt, komt deze dag ook steeds nader. Dat is gewoon wat er staat. De dag nadert. Maar er staat niet dat zoveel te meer als de dag nadert, dat staat er ook niet. De dag naderde namelijk altijd al. Maar dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Zien wij die dag dan naderen? Tekenen destijds en zo, dan zeg ik jawel. Maar zag men dat 100, 2, 300, 400, 1400 jaar geleden ook? En was het vers dan weer niet van toepassing? Begrijp je hoe makkelijk men zo'n vers verkeerd leest? Wat het gewoon betekent is dat wij zien dat wij beloond zullen worden door de Heer voor deze goede werken. Wij zien dat dit oordeel, dag is oordeel, dat dit oordeel nadert. Of, zal ik het nou heel anders zeggen? Wij weten dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En zo moet je zo'n vers gewoon lezen. Namelijk, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander aansporen, want wij weten dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En ik moet u zeggen dat het problemen genoeg oplevert om aan andere gelovigen te zeggen dat ze weliswaar uit genade zijn zalig geworden, maar niettemin geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus en geoordeeld zullen worden voor hun werken. Velen schrikken daarvan. Weten dat niet eens. Ik heb trouwens iemand gekend, jaren terug, die kwam naar me toe en zei, nou wat ik nou toch gehoord heb, nou heb ik gehoord dat we kronen zullen ontvangen in de hemel. Dacht, ja, hoezo niet? Maar goed, iemand had dat voor het eerst gelezen dan wel gehoord. Maar als je dat weet, of laten we het elkaar zeggen, dan zo is het nou eenmaal. Al wat gij doet in de Heere, uw arbeid is niet ijdel in de Heere. Het zal consequenties hebben. En dus sporen wij elkaar aan. Wij kunnen ons een schat verzamelen in de hemel. Nu. En laten we elkaar dat voorhouden. Dat is wat het zegt. Wij weten, wij zien. Maar betekent gewoon wij weten. Wij zien dat die dag inderdaad eraan komt. En laten we dus elkander dat voorhouden en op die grond elkander aansporen tot liefde, namelijk tot goede werken, namelijk tot deze onderlinge bijeenkomst enzovoort. En met de wederkomst van Christus als zodanig of het tijdstip daarvan heeft er niks van doen. Het heeft te maken met de vaste gedachte dat de Heer ons zal oordelen. Onze levens en dus onze werken, of zal ik zeggen onze zielen. Moet nou natuurlijk nodig afsluiten. We laten het afsluiten met de eigenaardigheid van de brieven van Petrus. De eigenaardigheid daarvan is namelijk dat de apostel Petrus aankondigt dat er zo'n oordeel zal zijn. Hoe ja, ik anders zeg, hij spreekt eerst over de gelovigen als priesterlijk volk. En daarna zegt hij dat de Heer inderdaad zal wederkomen, zeggen wij dan. En dan denken wij dat hij zegt dat hij verwacht dat binnen afzienbare tijd dat ook zal gebeuren. En dat is weer het misverstand. Wat Petrus schrijft is namelijk dat er zo'n oordeel zal komen. En het eigenaardige daarbij is dat hij niet eens verschil maakt tussen openbaring voor de rechterstoel van Christus van de gemeente, het oordeel over Israël en de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus, het oordeel op de jongste dag over heel de schepping. Ik zeg niet dat hij dat verschil niet kent, ik zeg, daar schrijft hij niet over. Hij zegt gewoon, de Heer staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En hoe wij ook leven, waar wij ook staan, wie wij ook dienen, wie wij ook zijn, kinderen van God of geen kinderen van God, wij allen zullen geoordeeld worden. En wij zouden daar dus rekening mee houden met onze wandel. Je kan niet zeggen, de Heer heeft het weggedaan, de Heer rekent het niet, hij kijkt er niet naar om. Zo is het niet. Als je het alleen maar zo zegt, is het niet waar. Integendeel. Waar het om gaat is welke relatie wij tot hem hadden, of wij hem dienden of niet, of we bereid waren verantwoordelijkheid te dragen, of wij trouw bleven in de dagen der verzoeking, in de dagen van vervolging eventueel, enzovoorts. Wat ook gaat is of het ons wat mocht kosten om hem te mogen dienen, en dat soort zaken meer. En Peter zegt, denk erom, daar komt een oordeel over. En hij zegt niet meer wanneer, wie, hoe, waar, ten opzichte van wie en in welke vorm. Want dat is het vervolg op het verhaal dan. Maar daarvoor zegt hij feitelijk, dan moet je maar naar Paulus, want die vertelt je dat wel weer eens. We gaan maar om het beginsel. En dit beginsel is hier ook aan de hand, want het is natuurlijk nooit prettig om met zo'n vers af te sluiten. Maar het volgende vers zegt, Hebreeën 10 vers 26, want zo wij willen zondigen en dus onze onderlinge bijeenkomst nalaten, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, nadat wij namelijk geleerd hebben dat wij priesters geworden zijn en dat die dag nadert, dat een oordeel nadert en wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, nadat wij dat weten en willens ons daaraan onttrekken, ten verderve, vers 39, zo wij willen zondigen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. En de apostel zegt dus, daar kan niks meer aan gedaan worden. Dit is de boodschap. Als we ons daarin onttrekken, daar is geen vergeving voor. Ik bedoel, er is niks meer aan te doen. Er is niemand die dat dan nog regelt. De verantwoordelijkheid ligt nu bij ons. En daarna zegt hij, wat ons dan wel wacht, is niet die verzoening of hoe dat maar heten mag, maar wat dan wacht is een verschrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Waarmee de apostel dus gewoon spreekt over het oordeel dat zal komen over het leven van de natuurlijke mens in het algemeen en ook het leven van de natuurlijke mens van de gelovige, van het kind van God. En ik haast mij altijd, dus dat zullen jullie waarschijnlijk al eens gehoord hebben, maar ik haast mij altijd om dan meteen te zeggen, ik persoonlijk ben er altijd erg blij mee dat er zo'n oordeel komt. Want het betekent in elk geval dat het oude waarvoor ik me ook geneer, dat wordt weggedaan. Of dat het oude wat sowieso nergens toe dient, daar hoef je nog niet meteen voor te generen, maar wat toch verder nergens toe dient, dat inderdaad verdwijnt en dat inderdaad overblijft die goede werken welke God voorbereid had en in ons heeft willen doen. Schrikkelijk wordt het echter als blijkt dat er niks anders is. Dat wil zeggen dat er niks is van die goede werken. Dat er niks terechtgekomen is van een dienst aan hem. Dat we ons slechts hebben onttrokken ten verderve. Want wat er dan gebeurt is inderdaad dat er van ons leven hier totaal, maar ook totaal niks overblijft Dat betekent dat we ook in de toekomst, wanneer we bij de Heer zullen zijn, want wij zullen behouden worden, doch als door vuur, 1 Korinthe 3, dat er niks is waar we met genoegen op terug kunnen zien uit ons oude leven. We nergens kunnen aanwijzen dat de Heer wat in ons heeft kunnen bewerkstelligen, enzovoort. En alleen maar kunnen vaststellen dat de Heer weliswaar een goed werk aan ons was begonnen, maar hij heeft het nooit kunnen voleindigen omdat wij hem daartoe niet de gelegenheid gaven. Of omdat we de Heilige Geest bedroefden, dan wel de Geest uitblusten, of vijanden werden van Christus en van zijn kruis, zelfs ons gedroegen als tegenstanders, dus de term die hier ook gebruikt wordt, en niet alleen hier, enzovoorts. En dat zeg ik nou tot slot voor degenen die zeggen, nou, ik ben al heel blij als ik in de hemel kom, meer wenste ik ook niet, en daar ben ik al heel blij mee, met de hakken over de sloot zijn. Dan zeg ik nu, daar denkt u later wel anders over. Want daarvan staat, staat hier ook, dat we dan in het verkeerde voorbeeld vallen van Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf, en waarvan er staat, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En dat lijkt me toch niet een bevoorrechte positie. Mag al in de hemel zijn, maar het is toch niet wat wij ons gedacht hadden. En dat is wat ons hier wordt voorgehouden, hier in Hebreeën 10. Want hoe dan ook, het is gewoon die eenvoudige waarheid. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, daar hoef je niet voor te generen. Maar alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, houdt zijn waarde. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. En dat is wat we meenemen de eeuwigheid in. Goed, dan moet ik het dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we ook vanmorgen bij elkaar mochten komen rondom uw woord, maar daarmee ook voor uzelf en rondom uzelf en voor uw troon. En we danken u, Vader, dat we ons door dit woord, uw woord, mogen laten onderwijzen in de rechtvaardigheid. Opdat wij als kinderen Gods en mensen Gods volmaakt zouden zijn en tot alle goed werk volmaaktelijk zouden toegerust worden. We danken u dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft en dat u inderdaad dat goede werk wat u in ons begonnen hebt ook wilt voleindigen. We danken u dan dat we als uw kinderen mogen leven in afhankelijkheid van u, maar in het bijzonder dan ook beschikbaar voor uw dienst, opdat u uw werk in ons zou doen en volbrengen, opdat u ons zelfs zou opvoeden, ons onderwijzen, opvoeden en wellicht ook kastijden, omdat we bekwaam gemaakt zouden worden, zelfs voor onze toekomstige positie, toekomstige roeping. Wij danken u dan, Vader, dat we uit uw genade mogen leven. Die genade waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Die genade dan ook waaruit wij onderwezen worden, opdat wij als uw volk inderdaad niet alleen gereinigd zouden worden, maar ook ijverig zouden zijn in die werken welke u voorbereid hebt. Wij danken u dan voor deze morgen, Vader, en bevelen onszelf bij u aan voor de dagen die we voor ons hebben. Wees u ons nabij met uw kracht en met uw geest en met uw genade om Christus wil. Amen.